Deze aflevering van de IEX Beleggers Podcast wordt mogelijk gemaakt door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Ontdek de wereld van private equity en laat uw vermogen groeien.
Sentiment among investors is so strong and so positive. Was getekend Rob Lucas, de CEO van private equity investeerder CVC dat op korte termijn naar de Amsterdamse beurs gaat. Is dit een must-have aandeel voor de Nederlandse belegger, Corné?
Private equity kan best interessant zijn. En dat weet je natuurlijk alles van, want je hebt zelf een private equity bedrijf. Dus ik ben benieuwd wat jij er straks van vindt. Maar ik ben altijd wat terughoudend qua private equity, omdat ze koeien met gouden horens beloven, maar het over het algemeen niet leveren. Er is een mooie ETF met private equity en die doet het net zo goed als de beurs. Ondanks het feit dat ze veel meer schulden erin hebben gezet, waardoor per saldo het rendement voor het eigen vermogen een stuk hoger zou moeten zijn. En dat is dus niet zo. Dus je krijgt wel meer risico, toch hetzelfde rendement. Geen goede afruil.
Ja, nou dat is al een mooie eerste reactie. Welkom bij de wekelijkse beleggerspodcast van IEX. Mijn naam is Peter Paul de Vries. Ik val in voor Pieter Kort. En naast mij zit, of tegenover mij zit, Corné van Zijl van vermogensbeheerder Cardano. Welkom Corné.
Dank je.
De vorige keer hebben we het gehad over jouw koudwaterzwemcarrière. Is dat een scrabblewoord? Dat je in de zee duikt op tijden dat het eigenlijk nog veel te koud is. Maar is er nog iets anders wat je aan je eigen profiel wil toevoegen als beursveteraan?
Nou, sinds een tijdje staat er ook op mijn cv dat ik skileraar ben. En sinds 5 jaar ben ik skiler. Ik heb mijn aanwijzer gehaald in Oostenrijk. Dus ik mag skiles geven in Oostenrijk. En dat is samen met mijn jongste zoon een uitermate groot genot.
Oké.
Bij baantje.
Oké, ik dacht eerst dat je had dat verteld. Ik dacht, ja, dat heeft hij vroeger gedaan. Ik weet dat skileraar heel populair bij de meisjes waren. Maar je bent wat later opgebloeid hier.
Ik ben iets later opgebloeid, ja. Maar dat was leuk om het samen met je zoon te doen.
Oké, en heeft dat ook nog met de beurs te maken? Hoge toppen, diepe dalen, dat je daar iets van leert?
Het leert in ieder geval dat sommige bedrijfstakken geraakt worden door global warming. Want er was dit jaar voor mij geen werk. Omdat de sneeuwcondities waren dermate slecht dat heel veel mensen hadden afgezegd. En ik zelf dus moest skiën. Wat ook geen probleem was, want er lag genoeg sneeuw. Maar er waren veel klanten afgezegd. En je zal meer bedrijfstakken zien die door global warming worden geraakt.
Ja, oké. Okay. Nou, je bent beursveteraan. De vorige keer kwamen we erachter dat ik nog iets langer in de beleggerswereld zit. Jij zit er al heel lang in. Hoe lang ben je precies?
Ik ben in 1986 als professional begonnen als analist bij staalbankiers.
Oké. Okay. Nou, misschien ben je wel, zit je er dan toch nog wel langer in. En wat zijn jouw belangrijkste twee lessen? Ik dacht, ik doe er niet één, want ik dan.
Belangrijkste twee lessen.
Ja, je hebt toch zoveel meegemaakt.
Ja, dat beleggen altijd moeilijk blijft en dat iedereen altijd dezelfde fouten maakt. Met sentiment. Je noemde er net al iets over het sentiment. En iedereen stapt altijd weer in dezelfde valkuilen. En tweede is dat momentum toch moeilijk is. Heel veel beleggers zijn altijd geneigd om heel snel winst te nemen, maar je moet het soms gewoon laten lopen. Cut your losses short en let your profits run is toch wel een van de belangrijkste beurswijzen.
Oké, ja. Ik heb zo'n boekje van jou met 365 beurswijzen.
Die zal er ongetwijfeld
in staan.
Maar
dit is dan de belangrijkste. Ja. Cut your losses, beperk je verliezen en je laat je winsten lopen. Nou, wat komt er vandaag in de podcast aan de orde? Allereerst eventjes de beursweek en dan zoomen we in op een paar in het oog springende beursgenoteerde bedrijven. Just Eat Takeaway, misschien ook een beetje de andere kant, want er zit altijd heel veel positivisme bij de particuliere beleggers. Misschien fietsen we langs Tesla, de kwartaalcijfers van ASML. En natuurlijk beursgenoteerd private equity. We kunnen het hebben over CVC en over HAL. Ik heb geïntroduceerd de HALculator. Iedereen heeft volgens mij wel een Excelletje met de belangen van HAL en de waardering daarvan. En dat kunnen we ook eventjes de revue laten passeren. En dan heb ik nog een paar stellingen voor je. En ik hoop eigenlijk dat we daaraan toekomen. Want normaal gesproken hebben wij tijd tekort met z'n tweeën.
Ja.
Misschien als eerste even het marktbeeld. We staan nu, het is vrijdagochtend kwart voor 11 en de AEX staat op 859 punten. En dat betekent dat we de afgelopen week bijna 3% hebben verloren. Dat is niet schrikbarend, maar toch wel wat lagere dagen. Ik zag dat de Nasdaq 100, geloof 5 dagen achter elkaar gedaald was, of 4 dagen achter elkaar gedaald. Het is iets minder mooie stemming, Corné, op de beurs. Zie je dat ook of niet?
Ja, nee, heel duidelijk. We waren, zeg maar, een maandje geleden was het hosanna. Op alle sentimentsindicatoren zag je dat terug. Men vergat eventjes dat de rente in de tussentijd aan het stijgen was. Die is toch wel 60 basispunten gestegen dit jaar in Amerika. Dat doet best wel pijn, denk ik. Maar dat was allemaal niet belangrijk. De belangrijkste positieve reden waarom de beurzen dit jaar zo goed hebben gelegen was natuurlijk het prachtige vierde kwartaalseizoen vorig jaar. Dus die winstcijfers hebben het heel sterk gedreven. Daarom wordt dit cijferseizoen, denk ik, ook heel erg belangrijk. Maar ja, dat beleggers altijd enthousiast zijn op de verkeerde momenten is nu ook wel weer een prachtig voorbeeld geweest. En ja,
als maar zover staan we niet onder de top. We staan nu 4-5% onder de top, ook in Amerika.
Beleggers zijn ook nog niet heel erg depressief. Dat zijn de mooiste
nog
momenten.
Nog niet heel erg depressief. Ik
en je weet nooit of dat gaat komen natuurlijk. Maar als ze dat zijn de mooie aankoopmomenten. Niet als iedereen enthousiast zijn zoals een paar weken geleden.
Oké. Goed, we kijken even naar de stijgers en de dalers. Ja, je moet echt speuren nu. Binnen de AEX is er eigenlijk niets wat meer dan plus 2% scoort. Defensieve aandelen Ahold en Heineken houden het nog redelijk droog. En dan kijk je naar de dalers. ASMI, ASML, allebei 8,4-8,5% omlaag over een week. Dus dat is stevig. Kijk nog even naar de plussen verder. Air France en KLM plus 4. Float Traders plus 3,5. Beetje de usual suspects in zo'n markt, of niet?
Ja, ik weet niet of Air France KLM dan...
Nou ja, die maar, niet, maar Float Traders
is inderdaad precies wat het zou moeten doen. Een beetje onder is gaat de koers omhoog, omdat de marges stijgen.
Ja, en dan heb je bij de small cap zijn er al behoorlijk wat pijnpunten. TomTom min 19, Pharming min 14, moet herfinancieren. Kendrion en Ebusco ook allebei min 10 op een weekbasis.
Ja, volgens mij heb Kendrion dividend betaald.
Ja, nou ja, zoveel is dat ook weer niet. Maar nee, ik bedoel, er zat wat speculatie omdat ze automotive hadden verkocht. Ja. En dan zou de re-rating komen. Maar dan duurt dat een paar dagen en dan loopt dat weer wat terug. Maar ik ben het met je eens. Ik had expres ook Four Farmers niet genoemd. Die was ook met 10. Maar ja, dat is grotendeels, is grotendeels dividend. Nou ja, gaat dat beursklimaat nou afkoelen? Want ik heb even naar de economische cijfers gekeken. Amerikaanse economie groeide vorig jaar 3,1%, dit jaar 2,5%. Nederland zit geloof ik op plus 0,5%. Bijna geen economische groei. Ja. Duitsland op 0,2. Dus het is bar en boos buiten, Corné.
In Europa wel, in Amerika niet. En dat is denk ik ook het grote verschil wat je naar rentemarkten ziet. In het begin van het jaar zaten we op bijna 7 renteverlagingen die door de markt werden ingeprijsd. Deze ochtend was dat nog maar 1,5 voor 2024. Dus dat is echt een enorme verandering qua sentiment over hoe de centrale banken gaan. En dat is ook logisch, want ja, de Amerikaanse economie draait gewoon heel erg goed. Te goed eigenlijk, waardoor je oververhitting krijgt en dus hogere inflatie. En daar past geen renteverlaging bij.
Dus jij denkt ook dat er geen renteverlaging komt in de VS? Of voorlopig niet?
Nou, 1,5 zitten er ingeprijsd. Die van juni, daar rekent niemand meer op. Wat ik wel denk is, als je gaat kijken naar de opbouw van de inflatie. We hebben nou al een maand of 3-4 tegenvallende inflatie gezien in een hele brede zin. Ik denk, ik dacht in eerste instantie dat de markt veel te enthousiast was over die inflatieafkoeling. En nu denk ik dat ze er een beetje te bang voor zijn. Dus weer doorschieten naar de andere kant. Ik denk dat er nog wel 2 renteverlagingjes in kunnen zitten. Maar goed, moet je wel de inflatiecijfers ook mee hebben zitten.
En met het probleem dat men zegt dat de Fed wel terughoudend is in verkiezingstijd om dan...
Ja, dat hoor ik vaak. Maar in het verleden is dat nooit gebleken. En er zijn ook mensen die bij de Fed hebben gewerkt. Die hebben altijd gezegd van de verkiezingen hebben geen impact op onze beslissingen. Dat gezegd hebben we zitten nu wel... Dat zijn allemaal mensen die in het verleden onder normale omstandigheden bij de Fed zaten. En nu heb je Trump en Biden. En vooral Trump zal natuurlijk... ongelooflijk hard gaan schoppen op het moment dat de rente verlaagd gaat worden. En dat is misschien wel een factor die je mee moet nemen.
Ja, maar goed, de beurzen staan er geweldig voor. Ook met 3-4% lager. En de economie, in ieder geval in Europa, is matig. Kunnen we dan wel goede winstcijfers volhouden? En is het dan wel gerechtvaardigd om op 8,60 of 8,80 te staan?
Als je gaat kijken naar de waardering van de Europese aandelen, die staat 14 keer de verwachte winst. Dat is vrij normaal. En die verwachtingen die zijn ook echt keihard naar beneden gekomen. Als je gaat kijken, de Stock 600, daar is de winstverwachting voor het eerste kwartaal -14%. Oftewel, we zijn om redelijke normale waarderingen, terwijl de winstverwachtingen al naar beneden zijn gegaan. En wat je nu ziet, als je naar de IFO kijkt en andere economische indicatoren, Price Index bijvoorbeeld, die zie je langzaam aan het uitbodemen en wat verbeteren. Dus ik denk dat we de bodem in de Europese economie wel achter de rug hebben. En dat is voor Europa. In Amerika is natuurlijk een hele andere zaak. Nou, daar draait je economie op volle toeren. En je hebt natuurlijk een ongelooflijk hogere waardering. Hè? Hier praat je over 14 keer, daar praat je over 21 keer de verwachte winst. Zij hebben alle AI-aandelen. En dat maakt wel een hoop verschil. Dus qua waardering, zeker met die hoge rente in de Verenigde Staten, zie je dat Amerika priced for perfection is. En dit kwartaalcijfer.
Dat vind ik zo vreselijk. Zo priced for perfection.
Ja, nee, inderdaad.
Net dat alles door kan lopen.
En dat kan best.
Als het goed is, kan het best doorlopen.
Ja, inderdaad.
Cut your losses, let your profits run. En priced for perfection betekent alles zit erin. Dus het kan eigenlijk niet beter.
Er zit wel heel veel in. Dus dat kwartaalcijferseizoen moet ook heel erg goed zijn. Nou, de eerste indicatoren zijn, banken moet je altijd nooit meetellen. Maar dat het best wel, de eerste bedrijven laten een redelijk cijfer zien. Maar goed, het cijferseizoen is nog lang. Volgende week komt 40% van de S&P 500 met zijn cijfers naar buiten. Dus ik denk dat komende week best wel een cruciale week zal
weet
zijn.
Weten wij hoe het ervoor staat. En een tweede trend, rotatie van tech naar, naar minder sexy bedrijven.
Ja, ik denk
financials, verzekeraars. Zelfs bouwers doen het hier fantastisch. Zie jij dat ook, die rotatie?
Langzaamaan wel een beetje. En je noemde net al het rijtje met de chippers in Nederland. En daar zag je dat die dus nu onderaan hangen. Dat heeft ook gedeeltelijk met winstneming te maken. En dat toch wel sommige beleggers gaan kijken van, misschien is aan de andere kant van de weide het gras wat groener. Dus ja, ik denk dat dat wel een factor begint te worden. En zeker omdat de brede economie, als het wat beter gaat, dat ook de brede beurs het wat beter zal doen. Dus andere aandelen die afhankelijker zijn van de economie en niet alleen van de chipsector.
Maar goed, je zegt het niet heel extreem. Je zegt niet, de chips is voorbij, we moeten zoeken naar iets anders. Maar een lichte verschuiving.
Een lichte verschuiving, inderdaad.
Ja. Een heel genuanceerde beursveteraan heb ik hier voor me zitten. En zo'n beursgang van CVC, CVC, vind je dat een signaal van een te hoge beurs of niet?
Ik vind het in ieder geval een signaal van een positief beurssentiment. En dat zijn meestal niet de beste momenten om erin te gaan. En als een CVC hoort in ieder geval een hele slimme belegger te zijn. Als deze slimme beleggers aandelen gaan verkopen en jij als particulier aandelen gaat kopen, dan denk ik dat zij een betere deal doen dan jij als koper bij zo'n IPO.
Oké, nou je had al gezegd, het was niet helemaal must have. Nou ja, even de kwartaalcijfers van Tesla.
Ja, maar hoe zie jij die CFC IPO?
Nou, we doen straks nog. We komen straks nog eventjes erop terug. Maar ik heb even gekeken naar de cijfers. Er is ontzettend weinig beschikbaar op dit moment. Dus ik dacht, ik ga even zoeken wat er voor eigen vermogen zit in dat CVC. Maar dat kan ik nog niet vinden. Dus ik mag dat ook nog niet weten. Dus, maar goed, dat zien we later. Eén opvallende, we hebben het over populaire aandelen. We hebben het over chippers. Nou, Nvidia is een van de grootste. In Amerika heb je de Magnificent 7, 6, 5...
Voor.
Tesla is er echt wel uit, toch?
Ja, Tesla is er echt wel uit. Wat je denk ik wel ziet, ja, Tesla is uiteindelijk toch maar een gewone autobouwer gebleken die afhankelijk is van hoe de prijsconcurrentie in deze automarkt zich ontwikkelt. En ik vind het een prachtig voorbeeld van de week in het Financieel Dagblad, dat de havens gewoon overvol zijn met goedkope Chinese auto's. Die worden overgedumpt tegen ramsprijzen. Ja, en dan kan jij wel zeggen, ja, zo'n BYD is niet zoveel. Dat zei Musk in ieder geval over BYD. Maar goed, als zij de prijzen naar beneden trekken, dan moet jij ook met je prijzen naar beneden. En dat betekent simpelweg dat de kosten veranderen niet, je omzet wel, dat je winst een stuk lager uitkomt.
Ja, ik heb nog wel een aardig grafiekje daarvan bij Tesla. Als je gewoon de revisions kijkt, de aanpassingen van de taxaties, daar zal jij ook naar kijken.
Ja.
En dan zie je gewoon één grote dalende lijn qua omzet voor 24, 25, 26, ook voor de winst per aandeel. Gaat van $6, $5, $4. Dus die aandelen worden, de koers daalt, maar de koers-winstverhouding daalt niet. Nog steeds enorm hoog gewaardeerd. Ik geloof 500 of $600 miljard voor een autobouwer. daar koop je dan nog steeds een heleboel van, geloof ik.
Ja, ja inderdaad. Dus wat dat betreft, ja,
als je ziet hoe Stellantis het gedaan heeft, meer dan in koers verdubbeld. Zit in de IEX dividendportefeuille al heel lang, maar een volledig tegengestelde beweging.
Ja, ik weet niet of Stellantis een mooie groei zal laten zien als je naar de autoverkopen kijkt. Die zijn net uitgekomen afgelopen week. Dan stond Stellantis wel bovenaan met de dalingen naast Volkswagen. En dat belooft niet veel goed voor de cijfers. Maar goed, je krijgt wel veel en veel meer waar voor je geld. En dat betaalt zich uit.
Ja, maar goed, 14.000 ontslagen bij Tesla. En ook het lijkt erop dat Elon Musk ook met te veel andere dingen bezig is om zich vol op Tesla te richten.
Ja,
dus uit de Magnificent Seven. Apple ook uit de Magnificent Seven, wat jou betreft?
Ja, vandaag kwam er weer het nieuws naar buiten dat ze bijvoorbeeld WhatsApp van hun telefoons moeten verwijderen in China. En dat geeft wel aan dat Apple gewoon vast zit in de strijd tussen de Verenigde Staten en China. En ze halen toch wel 21% van hun winst uit China. Dat is toch wel een dingetje. Daarbij lopen ze dus risico dat er op een gegeven moment China zegt van, weet je, die iPhones mogen niet meer verkocht worden. Klaar. En dan heeft Apple wel een probleem. En dat is serieus een risico.
Ja, dus dat aandeel zou je liever niet hebben op dit moment.
Nee, inderdaad.
En dan, ik geloof dat ze tussen de $5 en $6 per aandeel verdienen. Koers 170. Dus je betaalt 30 keer de winst.
Ja, inderdaad. En iedereen heeft het dan over de enorme cashpile die ze hebben. Die is geloof ik met 2/3 geslonken over de afgelopen 5 jaar. Dus ook dat is niet meer een reden om het aandeel te
kopen. Ja, daar zit nou net Warren Buffett in. Oké, dus dan zitten we op 5. Welke is de volgende Magnificent Seven die gaat sneuvelen?
Nou, het grappige is dat deze twee bedrijven vooral dingen maken. En de overige 5 bedrijven vooral, afgezien van Nvidia laat het maken. Ja. Dat eigenlijk vooral servicebedrijven zijn, echt dienstverlening. En dat maakt toch wel een groot verschil. Maar ik kan me voorstellen dat bij Meta, die hebben natuurlijk enorme re-rating gehad. En qua winstontwikkeling, ze hebben een hoop geschrapt. En qua waardering, dat daar de show ook wel een beetje vanaf is. Maar sowieso, de Magnificent Seven of 654, die hebben zo'n enorme re-rating gehad. Als je gaat kijken waar Microsoft en Apple 10 jaar geleden op noteerden, dat was een enorme discount ten opzichte van de markt. En nu doen ze een enorme premie ten opzichte van de markt. Dus er zit al zoveel goed nieuws in verwerkt, dat ik me afvraag van, is dat nu überhaupt nog wel interessant? Ik zou kijken naar de andere delen van de markt, die maar goed zijn voor 70%. Die 7 aandelen zijn 30% van de totale S&P 500. Dus ik denk dat dat wat meer interessanter is.
Oké, goed. Voorlopig niet naar de populaire aandelen. Nou, we hebben de start van het cijferseizoen. Bij Just Eat hebben we cijfers gekregen, maar dat zijn maar hele rudimentaire cijfers.
Ja, maar die zeiden wel veel.
Ja. Wat zeggen ze wat jou betreft? Jij bent aandeelhouder, toch?
Ik ben aandeelhouder. Ik zat vooralochtend nog te kijken. Ik sta nog steeds op winst, moet ik zeggen. Hoewel dat minimaal is en uitermate teleurstellend. Maar dat vond ik toch nog een... En ook ik maak dus diezelfde fout dat ik toch wel prettig vind als er een groen cijfertje staat in plaats van een klein rood cijfertje. Terwijl het natuurlijk op zich helemaal niks uitmaakt. Maar die beleggersfouten maak ik zelf ook. Vind ik leuk om bij mezelf te
kunnen
constateren.
Maar wat vind jij nou van die eerste kwartaal?
Nou, we waren vrij dramatisch. Indruk. Als je gaat kijken naar de marktontwikkeling in de Verenigde Staten. Ze verliezen daar keer op keer marktaandeel. En ze kunnen daar niet winnen. Ze hebben natuurlijk zo gigantisch veel voor betaald voor Grubhub. Dat is allemaal verdampt. En je mag hopen dat ze tegen een redelijke prijs ooit nog eens een keer kwijt kunnen. En je ziet ook dat de tone of voice echt aan het veranderen is bij Jitse Groen. In eerste instantie was hij heel stoer van, dat gaan we nog steeds tegen de hoofdprijs verkopen. En nu merk je wel dat hij blij zijn als hij het uiteindelijk kwijt kan.
Ja, en dan stoppen ze in Nieuw-Zeeland. Is dat een beetje ook de manier, we willen koet weg straks uit Amerika?
Nou, ik denk dat dat wel duidelijk is. Alleen de vraag is tegen welke prijs. In Nieuw-Zeeland hebben ze gewoon een streep doorgezet. Dat gaat niet in de Verenigde Staten gebeuren. Mag ik hopen tenminste. Ja. Want dat zou wel een enorme...
Maar goed, ik ben dus een enorme Buffett-aanhanger. Dus ik dacht, als ik nou straks met Corné aan tafel zit, dan moet ik het wel weten. Dus ik ben dat jaarverslag gaan doorspitten. De jaarrekening. Ik ben toch wel een beetje geschrokken. Want het was moeilijk om de werkelijke winstontwikkeling te vinden. En dat vind ik nooit zo'n goed teken.
Ja.
En ze maken de hele tijd adjusted EBITDA. En dat is aangepaste bruto winst. En als je dan... Ik heb ook even de quotes van Warren Buffett erbij gezocht. EBITDA, dat zijn dan... Hij noemt dat, excuus helemaal, bullshit earnings. En adjusted EBITDA, zegt hij, ja, dat zijn mensen die een poging doen om jou te misleiden. Want dat gaat niet over de werkelijke winst. En hij heeft ook ergens gezegd, als je nou kijkt naar de calamiteit op de beurs, dan moet je maken ze onderscheid tussen bedrijven die op EBITDA focussen en de bedrijven die gewoon op netto winst focussen. En de winstgevende bedrijven doen, daar zijn veel minder calamiteiten. Heb jij dat ook, dat gevoel, of niet?
Nou ja, ik denk dat dat een hele goede algemene stelregel is. En ook hier zie je dat het bedrijf best wel moeite heeft. Maar wat het belangrijkste is, is dat ze dus netto cashflow gaan genereren. Dat hebben ze in ieder geval beloofd. En dat zal wel cruciaal zijn. En ik denk dat het ook mogelijk is. Hè? De business in Nederland, België, Duitsland, dat draait allemaal goed. En daar kunnen ze goed op leven. Engeland draait ook goed. En dan ja, zou je de cash drains uiteindelijk afscheid van moeten nemen. En dan moet dat wel lukken. Maar dan moet je dus wel afscheid van kunnen nemen.
Ja, ik heb een kleine calculatie gemaakt. Dus hun bedrijfsresultaat, dat EBITDA, dus non-adjusted, dat is 106 miljoen. Dan moeten nog afschrijvingen af, 147. Kosten van ICT, 91. En de rentelast, 38. En dan kom je op 170 miljoen verlies, 80 cent per aandeel. Dat is het eigenlijk.
Ja.
En waar ik ook van geschrokken ben, is dat er per jaar 147 miljoen uitgaat aan aandelen gerelateerde beloningen voor het management. Voor het management en, nou ja, lager management.
Ja,
en dat is kennelijk wel nodig om die mensen binnen te houden. Dus het zijn gewoon dan, ik zou zeggen, toch wel echte kosten.
Opties zijn gewoon echte kosten die te lasten gaan van de aandeelhouderswaarde. Inderdaad. Ja.
Maar goed, toen je bent aandeelhouder, je blijft aandeelhouder. Kijk jij dan ook helemaal door dat cijfersetje heen, of niet?
Nee, want met name bij een bedrijf als Just Citeken moet je vooral naar de toekomst gaan kijken. En dat ze nu heel veel verlies maken, vind ik niet eens zo erg. Om de simpele reden dat ze nog genoeg buffer hebben om dat allemaal op te kunnen vangen. Betekent wel dat je van die bleeders afscheid moet kunnen nemen. En dat is cruciaal. En uiteindelijk moet je ook zeggen van, nou ja, als dat binnen een jaar niet gebeurd is, moet je als aandeelhouder afvragen van, oké, gaat het nog wel gebeuren?
Ja. Ik dacht eigenlijk toen ik dat las, dacht ik, je kunt eigenlijk dus beter manager zijn bij Just Eat dan gewoon aandeelhouder. Want dan krijg je de aandelen gratis en de belegger moet nog 13,5 betalen op de beurs.
Dan heb je veel betere kostprijs.
Ja, dus dat is eigenlijk mijn Just Eat takeaway advies. Word daar manager. En ik werd er wel iets somberder van. Want ik denk, ja, ook als je in de toekomst, als die cijfers beter worden. Dus in beginsel, het bedrijfsresultaat moet dit jaar 125 miljoen beter zijn. Nou, dat is best knap als ze daarin slagen. Maar dan is in mijn calculatie is er onderaan de streep nog steeds niks over.
Nee, maar het is wel de bedoeling dat ze die lijn gaan doortrekken natuurlijk. Ja. En ik moet zeggen, als je ziet hoe het bedrijf loopt en hoe het bedrijf in Europa kas genereert, moet dat wel kunnen.
Ja, maar kijk, waar
maar dat wel waar, met waar een paar caveats, inderdaad.
Waar je het goed natuurlijk mee kampt. Kijk, als je gaat klagen over je beurskoers, dat doet hij nu. Hij zegt, wij zijn eigenlijk veel te laag gewaardeerd. En er zijn tal van analisten die zeggen, het is twee keer zoveel waard. Of minimaal twee keer zoveel waard.
Ja.
Maar kennelijk zijn er geen beleggers die dat willen doen. En die hebben daar een reden voor. Nou, die sector is minder in trek dan vroeger. Maar er worden toch relatief weinig beleggers gemotiveerd om op dit moment die aandelen Just Eat Takeaway te komen?
Nou, dat laatste denk ik niet helemaal. Als je naar DoorDash gaat kijken, die doet het uitstekend op de beurs. Dus het is vooral een specifiek Just Eat Takeaway probleem.
Ja, maar ik zeg dus, het lukt hem niet om mensen te overtuigen om dat te kopen.
Ja, dus de sector draait op zich wel goed, maar het lukt hem niet. Dus de potentie ziet hem dat het hem wel gaat lukken.
Oké. En is dan de verkoop van Grubhub is de enige gamechanger dan?
Is de by far de belangrijkste. Dat is een groot deel van het bedrijf. Er gaat nu cash uit door Grubhub. Op het moment dat je het verkocht hebt, gaat er geen cash uit, maar komt er cash binnen. En dan heb je de potentie om omhoog te gaan.
Ja.
Maar wel onder die voorwaarden inderdaad. En dat zou zomaar kunnen zijn dat het niet lukt. En dan moet je je business case even opnieuw evalueren.
Ja. Nou ja, ik wil ook niet negatief doen. Ik vind die aandelen te goedkoop, maar ik vind het wel speculatief. Ik heb, ik heb liever dat ik gewoon 10 of 12 keer de winst betaal en 4% dividend krijg. En dat ik geloof in de winstgevende vooruitzichten in de komende 5 jaar. Dat is relaxter dan...
Helemaal mee eens. Dat is relaxter dan... De meest relaxte beleggingen zijn niet altijd de meest beste beleggingen.
Oké, dit zijn in ieder geval wel de leukste. Goed, ASML, de kwartaalcijfers. Ben je daarop gefocust of...
Helemaal niet. De halve wereld kijkt erom naar. Dus denk ik, dan valt er ook weinig extra's uit te halen. Maar... Wat je heel duidelijk ziet is dat er was een enorme golf met investeringen vanuit China. Of een heleboel orders. Die vallen terug en meer terug dan verwacht. Dus het zit met name de order intake is echt wel substantieel lager. Wat wel opvalt is dat je ziet dat sowieso de order intake een stuk lager is dan 1-2 jaar geleden. En dat maakt toch wel veel verschil. Maar goed, je weet allemaal, ik zag... toevallig een plaatje staan over alle fabrieken die worden geplaatst in, niet in Europa overigens, maar Verenigde Staten, China, Japan, Saudi-Arabië zelfs. Dat betekent al die fabrieken moeten gevuld worden met machines, anders heb je er niks aan.
Dat blijft het
verhaal natuurlijk.
Wat de Amerikanen noemen een beat on top en bottom line.
Ja.
Dus, althans de...
Maar daar kijkt natuurlijk niemand naar.
De earnings per share ook niet. Maar 24 is een beetje een te vergeten jaar. Jaar voor ASML. Het moet volgend jaar gebeuren.
Ze zeggen het herstel komt al in de tweede helft natuurlijk. Dus, maar goed, het is ook daar... iedereen weet wat er gaat komen. De winstverwachtingen zijn al heel erg hoog. Het verwachte groei die beleggers hebben is ook al heel erg hoog. En dat is gewoon een kwestie van dat ook daadwerkelijk door moet blijven gaan om deze koers te rechtvaardigen en mogelijke koerstijging in de toekomst te krijgen.
Okay. Maar op dit niveau, jij vindt dat het... wat staan ze nu? 8,35, 8,40?
Ja,
komen inderdaad, vanaf de 900 plus?
En leg er dan welke winstverwachtingen. Je krijgt maar 32 keer de winst. Ik zag al analisten komen met... het is niet zo duur, want het is 25 keer de winst van 2027. Ik denk, als je op die manier de huidige koers moet gaan rechtvaardigen, dan...
Dus we wachten op slecht beursklimaat eigenlijk.
Ja, inderdaad. Kijk, dit is...
Dan staat hij op 700 en dan ga je weer naar ASML kijken.
Ja, maar ik mag geen privé aandelen meer kopen. Dus wat dat betreft zal ik dat ook niet meer doen.
Maar goed, dan bedoel ik jouw feesten- en partijenadvies. 700. Het waren mooie cijfers. Belangrijk eigenlijk dat TSMC en Intel niet bestellen. En daar heeft de rest van de chipsector natuurlijk veel meer last van. ASML heeft meer dan een jaar orderboek.
Ja.
Maar de rest niet... Dus,
op zich, als je naar het cyclische stuk kijkt van de semiconductorindustrie, die hebben het best wel moeilijk. En het is allemaal de belofte op AI die de huidige koersen moet gaan rechtvaardigen.
Ja, dat was ASML. Beloofd is beloofd. We zouden inzoomen op private equity. De beursgang van CVC. Eigenlijk nog niet eens zo heel groot. Rond de 13 miljard geloof ik. En 1,25 miljard willen ze ophalen. Daar had je er al een stukje column over geschreven, geloof ik. Of commentaar op gegeven in het Financieel Dag, weet ik niet meer. Kan ik wel even zeggen dat ik altijd met veel plezier jouw columns lees.
Dank je wel,
Corné. En dat zeg ik niet alleen maar omdat we hier tegenover elkaar zeggen. Nou, het is de originele invalshoek. Dus dat vind ik erg leuk. Ik had er nog een paar uitgeprint dat we erover konden hebben als we geen gesprekstof meer zouden hebben.
Ik denk dat we daar geen zorgen over hoeven te maken.
Ja, maar wat vind je van überhaupt private equity op de beurs? Toch een soort raar idee. Private equity was private en op de beurs is public.
Ja, dus dat is wel leuk. Zij zeggen dat in feite dat private equity markten veel beter zijn, want dat doen zij. Maar ze gaan toch naar de beurs toe om geld op te halen. Daar kan je wat uitlezen. Wat ik ook opvallend vind, we gaan ook nieuw kapitaal op nog meer te investeren. En dan ga je kijken van hoeveel is dat nieuwe kapitaal? Dat is 250 miljoen. En 1 miljard is dus gewoon verkopen van bestaande aandeelhouders. Wat aangeeft dat die bestaande aandeelhouders blijkbaar dus niet zoveel vertrouwen in CVC hebben en dus willen cashen. Nou, als het allemaal van die slimme aandeelhouders dus altijd al zijn, dan moet je toch wel een beetje zorgen maken.
Ja, verstandig. Ja, ik was dus op zoek. Wat ze verkopen is eigenlijk alleen de asset manager. Ze verkopen niet de portefeuille met private equity belangen.
Nee, inderdaad.
Dus je krijgt alleen de asset manager. Ik dacht, dan wil ik wel weten
Wat voor assets erin zitten?
Nou ja, in ieder geval wat het eigen vermogen is. Want dat, daar zit waarschijnlijk niet zoveel eigen vermogen in. En dan zeggen ze dat ze adjusted EBITDA maken van 1,1 miljard, geloof ik. Ja, dan sta je het... Het zou best kunnen zijn dat je daar waarde mee creëert door meer private equity asset managers te koppelen en dat te verdienen. Maar het is wel een vrij Amerikaans fenomeen. Dat CVC is gewoon... Er worden enorme bonussen uitgekeerd aan de dealmakers. Ja. Die moeten ook deals maken. En die zijn dan ook...
Wat wel opvalt is dat je ziet dat het businessmodel van dit soort private equity partijen wel een beetje piept en kraakt. Om de simpele reden dat ze heel veel schuld altijd hebben ingebracht. Als je dat, dan kan je dus je eigen vermogen verhard laten werken. Maar ze hebben natuurlijk het enorme voordeel gehad de afgelopen decennia dat die rente steeds maar lager gaat. En dat is nu wel over. En je ziet dat ze ook moeite hebben om hun belangen door te plaatsen en dus te cashen. En dat is denk ik wel een veeg teken. En dat is misschien wel een van de belangrijkste redenen waarom CVC denkt van nou, laten we het bedrijfje maar naar de beurs toe brengen.
Ja, ik vind wel een bedrijfje. 13 miljard klinkt niet als... Nee. Het is niet Goldman Sachs gaat naar de beurs of BlackRock gaat naar de beurs. Het is niet een van de grote jongens in die zin. Maar wat ik natuurlijk het probleem vind... Ik vind eigenlijk dat dat een heel raar iets is om in Amsterdam te introduceren. Het heeft toch niet zoveel met Amsterdam?
Maar er hebben heel veel bedrijven niet zoveel met Amsterdam. Die lijst is erg lang. Wat doet een Prosus hier? Wat doet een UMG hier?
Ja, die hadden een Nederlandse CEO. En in Zuid-Afrika praten ze nog een soort half Nederlands.
Als dat de reden moet zijn om naar Amsterdam te beurs te gaan.
Iets.
Ja, maar een ArcelorMittal. Dus de lijst is lang met bedrijven waarvan je kan afvragen waarom ze naar de Amsterdamse beurs toe gaan. Ik denk dat in principe gewoon we een vrij soepel systeem hebben. Dat alles goed geregeld is hier zo.
Zitten op de beurs. Hè? Ja, hier willen ze naartoe. Ja, dus, naar ons toe.
En ja. Als je hier zit kan je dat ook wel een beetje voorstellen. Ja. Maar alle beursgebouwen zijn mooi natuurlijk. Dus daar zal het niet aan liggen. Nee, ik denk dat gewoon de omstandigheden hier positief zijn en dat het allemaal soepel geregeld is. En dat dat een van de belangrijkste redenen is om hier te komen.
Ja, oké. Okay. Nou, het is een beetje raar. Want, maar goed, laat maar zeggen dat die beleggers dan graag goede verhandelbaarheid hebben en dat ze dan in Amsterdam kunnen handelen.
Ja, blijkbaar heeft Euronext Amsterdam wat te bieden, wat andere beurzen niet hebben te bieden.
Ja. Nou, in ieder geval, mensen die hier nog nooit geweest zijn, zou ik in ieder geval aanraden om een excursie te boeken. Het lijkt me sowieso wel een goed idee. Ik zag de brand bij de beurs voor Kopenhagen. En dan merk je hoe belangrijk het is om zo'n mooi klassiek gebouw te hebben. Ik hoop dat ze hier goede sprinklers hebben. Maar dat denk ik van wel. Er is genoeg private equity op de beurs natuurlijk. We hebben ook Hall. Ja. We hebben in het buitenland. Frankrijk heb je prachtige beursgenoteerde private equity investeerders. Eurazio, Wendel. Je hebt de Belgische holdings. Waarom moeten mensen dat niet kopen in plaats van...
Privé heb ik aandelen Hal. En die gaan er dus ook niet meer uit om simpel reden dat ik ze dan ook nooit meer terug kan kopen. En Hal vind ik bijvoorbeeld heel aantrekkelijk. Met name vanwege toch wel een heleboel groeibedrijven die erin zitten. Een heleboel winstgevende bedrijven die erin zitten. Boskalis is denk ik een prachtig voorbeeld. Ze doen heel veel met kassenbouw, met green tech. Ik denk dat daar de groeielementen zitten. En ik heb natuurlijk ook wel een prettig gevoel bij BNR en het FD. Dat zit ook in de portefeuille van Hal. Dus ik voel me vrij prettig bij de portefeuille die er zit. En daarnaast, als je gaat kijken naar de net asset value, die is dus €154. En de koers staat er een heel stuk onder. Dus dat maakt het ook nog eens aantrekkelijk. Ik denk ook wel dat dit soort partijen altijd wel een discount zullen doen. Maar ik denk dat die net asset value, die is gebaseerd, als je gaat kijken naar de niet beursgenoteerde bedrijven, ja, daar staat er maar een boekwaarde. En ik denk dat die de echte waarde misschien wel een stuk hoger zou kunnen zijn. Dus voldoende reden om daar enthousiast over te zijn.
Ja, hoeveel cash zit er nu in? Is dat 2 miljard?
Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik kijk alleen naar de totale
net
asset value.
Dat rendeert dan natuurlijk niet. Maar dat had ik eigenlijk wel scherper kunnen hebben. Kijk,
we hadden het dus net over al de CVC's van deze wereld. Die werken juist met een heleboel schulden. En deze hebben per saldo cash nog staan. Dus ja. Dat betekent dat de potentie om nog te kijken naar andere overnames alleen maar groter is. En nou ja, daar zullen ongetwijfeld betere bestemmingen voor zijn. Maar ik vind het heel goed dat ze erg geduldig zijn en kunnen zijn om te kijken van ja, we willen niet te veel betalen.
Ja.
En
bij, jij zei
ik
dat,
denk Pascal is daar wel een prachtig voorbeeld van is geweest. Hè.
Ja, nou ja, je kunt natuurlijk mixed feelings hebben over Hal. Want ze brengen Grand Vision naar de beurs. Best hoog gewaardeerd, meer dan 20 keer de winst. En dan verkopen ze dat. Jij had ook de data erbij gezocht. Ik heb dat er ook bij. De beursnotering op, 6 februari 2015 op 20 euro. Nou, daar heeft hij jarenlang omheen geschommeld. En dan uiteindelijk krijg je een bod, 28. En wat was nou het rendement wat per jaar was gemaakt? Of totaal rendement was? 50% geloof ik.
Ja, 40% dacht ik. En dan over een periode van 6 jaar. Dat houdt niet over. Maar ze hebben het al tegen de hoofdprijs naar de beurs gebracht natuurlijk. Ja. Hè? Al die beleggers waren daar blijkbaar erg enthousiast van. Dus ze hebben al de hoofdprijs gehad. En daarbovenop krijgen dan nog uiteindelijk nog een kleine premie. Nou, dat is een mooie deal geweest.
Ja, maar goed. Dus als Hal iets naar de beurs brengt, dan is het waarschijnlijk stevig gewaardeerd. Anders zou ze het niet doen.
Hal is, er zijn ook slimme beleggers. Ja. Dus datzelfde geldt voor CVC.
De tweede ervaring is natuurlijk Boskalis.
Ja.
Dat maakt 601 miljoen winst afgelopen jaar. Hal wilde niet te veel bieden. Er was veel oppositie. Maar ze hadden natuurlijk de raad van commissarissen behoorlijk in hun zak. Of in ieder geval beïnvloed.
Ze hadden al een groot aandeel dus.
Ze hadden al een groot aandeel. Ze stonden in een goede positie. Maar uiteindelijk is dat bedrijf natuurlijk veel meer waard dan wat ze ervoor betaald hebben.
Ja, dat bleek ook wel.
Ja.
De winststijging was 140. Bedrijfsresultaat ging 140% omhoog afgelopen jaar.
Ja. En dan waren er externe waarderingsdeskundigen die dan een range van 33 tot 37 euro per aandeel hadden geïndiceerd. Ja, op basis van gegevens van het management. Dat is toch allemaal veel te... Nou, het is niet een fijne partij om als tegenpartij te hebben, slimme beleggers.
Inderdaad.
Toch?
Dus kun je maar beter aan dezelfde kant van hun staan.
If you can't beat them, join them.
Ja.
Is dat jouw filosofie? Ja, ik heb ook zo'n calculator, zo'n Excelletje. Bij mij staat het ook op 100, officieel is dat 154. Maar ik denk dat Boskalis wel veel meer waard is dan de 4,2 miljard.
Je zag toen Boskalis met zijn cijfers naar buiten komen, dat je een enorme koerssprong in Hal al hebt gezien natuurlijk. Dus beleggers beseften toen ook wel, toen ze met de neus op de feiten werden gedrukt, dat Boskalis toch wel een hele mooie overname was.
Ja.
Die veel te goedkoop is overgenomen.
Ja, dus die zet ik wel wat hoog. Ja, jij zegt het zijn allemaal goede bedrijven. Ik zie vooral maritiem. Vopak, Boskalis, MBM, Techniep. Daar zit wel veel.
De groeibedrijven zitten dan met name in de green tech hoek. En waar ze steeds meer overnames doen. Nou ja, ik ben Westlander, dus ik heb ook wel wat feeling bij dat soort green tech bedrijven. Daar kan ik wel enthousiast over worden.
Wat was jouw private equity vraag aan mij?
Nou, hoe jij dat soort portefeuilles ziet. Ik bedoel, je bent zelf een private equity belegger. Hoe ga je daar om met die waarderingen? Hoe beoordeel je dat?
Er zijn heel veel vragen. Ja. Wij zijn natuurlijk relatief klein. Maar bij Valuate is ongeveer 3/4 inmiddels beursgenoteerd. Dus dat maakt het makkelijk. Het aantal aandelen keer de koers. En dan moet je maar afwachten. Ja, en als mensen daar iets anders van vinden, kunnen ze een andere prijs invullen en ook hun eigen calculaties maken.
Ja, maar, dus naast de HAL calculator ga je straks ook de IEX calculator kunnen krijgen.
Nou, de Valuate calculator. De Valuator. Dat zou heel leuk zijn. Ik denk dat daar een NAV was aan het eind vorig jaar 9,37 euro en de koers is onder de 6. Dus er zit een flinke discount in. Ik moet zeggen, in Frankrijk is er ook grote discount. Op Eurazeo en Wendel 40%, soms 50%. Dus dat is wel heel veel. En ik denk aan de andere kant, even als ik niet naar Valuate kijk, denk ik een fantastische kans om mee te doen met heel ervaren goede lange termijn beleggers. Dat zijn die Franse holdings. En dat je dan nog dat voor met een korting krijgt ze helemaal een cadeautje.
Ja.
Dus zo denk ik erover. Ja, wij zitten natuurlijk in het lagere segment, zijn kleinere ondernemingen. Maar ik denk wel dat wij gewoon structureel veel waarde kunnen creëren voor aandeelhouders. Ja, er zijn gewoon volop kansen en bedrijven waar we in zitten, die ontwikkelen zich goed. Maar ik vind het moeilijk om, iedereen kan de NAV zien, iedereen kan de koers zien. Ik vind het moeilijk om, net zoals Jitse Groen te roepen, ja, die koers is veel te laag. Nee, ja, handel moet uiteindelijk bepalen wat het waard is en het management moet presteren en laten zien dat de belegger die op deze koersen niet koopt, dat hij ongelijk heeft. Maar dat waarderings verliespunt vind ik, dat is wel iets. We hebben op een gegeven moment in 2017 de luiken opengegooid. Gewoon gezegd, ja, je kunt alles per waardering, elk onderdeel kan je gewoon precies zien wat het waard is. Waarvoor het bij ons op de balans staat. Dan kan je je eigen mening over vormen. En we gaan alles zoveel als mogelijk op de beurskoers waarderen. Maar dan ben je wel erg afhankelijk van het beursklimaat. Dus als het aandeel CETAC stijgt of het aandeel Renewy stijgt, dan wordt het iets meer waard. Maar als er slecht beursklimaat is met best goede onderliggende cijfers, dan gaat de NAV omlaag. Dus nou, je gaat wel mee met de golven van de markt. Maar tot nu toe heb ik er niet echt last van. Nee.
Ja, maar je bent zelf ook lange termijn belegd, dus waarom zou je...
Nou, dat is ik zo. We zijn 16 jaar bezig. Er zijn een hoop rimpels bijgekomen en een hoop haren weggegaan. Maar we zijn right on track. Ik voel dat ik een soort van bloos erover, Corné. We hebben even kijken wat we nog over hebben. Ik heb nog een paar stellingen voor je. De eerste is al vervallen. 7-7 hoort niet op de Amsterdamse beurs. De zwakke groei van de wereldeconomie maakt mij als belegger... voorzichtig. Je moet maar kort reageren, want we zijn er bijna doorheen door de tijd.
Nee, die zwakke groei is er eigenlijk helemaal niet. Je ziet dat de Verenigde Staten toch bij far het grootste gedeelte van de wereldeconomie is. In ieder geval qua belangrijkheid voor de beurzen. En die draait als een tierenlier.
Maar goed, dat zou dan betekenen... jij zegt gewoon nee. Maar voor de belegger die zich op Europa focust, is dat dan toch anders?
Ja, maar daar hebben we denk ik wel de bodem bereikt.
Oké. Daar zit je dan, Corné, met je ton op de bank. Je kent de reclame, toch? Of
niet? Ja, ik ken de reclame. Ik vind het een hele goede reclame, want het geeft aan dat geld er is om wat mee te doen. En niet om maar gewoon op de bank te hebben. En voor veel mensen geeft dat een bepaalde mate van veiligheid. Als dat je toegevoegde waarde is, moet je die ton lekker op de bank houden. Ik zou wel goed kijken van of de bank jou wel genoeg rente biedt, want dat doen ze over het algemeen niet. En voor de rest... Als je het wel aan het werk wil zetten, dan denk ik dat er goede mogelijkheden zijn. Dat kan via de aandelenmarkt.
Maar goed, ik moet zeggen, marketingtechnisch vind ik het hartstikke knap. Daar zit je dan met je ton op de bank. Het werkt.
Ja.
Maar je hebt je geld niet aan het bridge fund gegeven tot nog toe. Of wel?
Nee, ik moet een beetje feeling hebben bij de onderliggende beleggingen. En dan voel ik zo...
Je hebt nog geen balans of geen jaarrekening bekeken van bridge
fund? Nee, dat ga ik ook niet doen. Ook. En mijn bescheiden ervaringen met wat private credit, want dat is het in feite, zijn nou niet echt dat ik daar enthousiast over word.
Ja, private credit. Niet enthousiast over private credit. Dat is een heel mooi antwoord. Ik denk aan de andere kant, als je daar zit met je ton op de bank en je hebt daar lang voor gespaard, zou ik er heel voorzichtig mee zijn. Zou ik goed kijken waar het in stopt.
Dus als je er een goed gevoel bij hebt en dat het een bepaalde mate van veiligheid geeft, zou ik het gewoon dat veilige gevoel lekker aanhouden.
Ja.
En je weet niet wat voor risico's je voor terugkrijgt als je dan private credit geeft.
Maar goed, met je ton op de bank moet je gespreid beleggen. Dat was eigenlijk mijn stelling.
Dat hangt helemaal per persoon af. Sommige mensen die vinden het heel fijn om een ton op de bank te hebben, want ze weten niet wat er allemaal gaat komen. Die hebben een onveilige baan waar ze zomaar ontslagen kunnen worden. Dan zou ik zeggen, nou, denk dan nog maar heel goed na of je die veiligheid wel wil opgeven.
Ja. Als Warren Buffett komt te overlijden, zakt het aandeel Berkshire Hathaway met 10%.
Ongetwijfeld. Ik denk dat het een goed aankoopmoment is, want dan krijg je er in ieder geval 10% goedkoper. Of dat terecht is of niet, is denk ik de belangrijkste vraag. Okay. Er verandert niks met het bedrijf, denk ik.
Blijft het succes doorgaan, denk je?
Ik moet wel zeggen, je ziet dat Warren Buffett wat meer afstand neemt en dat er ook andere soorten beslissingen worden genomen. Waar ik wel eens afvraag. Maar goed, het track record van Warren Buffett over de afgelopen 15 jaar heeft hij de markt niet outperformed. En zelfs een beetje underperformed.
Ja, goed. Ik vind het nog steeds een geweldenaar.
Zeker.
Als de 10-jaarsrente in Nederland tussen de 2,5 en 3% ligt, is dat goed nieuws voor beleggers.
Nou ja,
daar ligt hij nu scherp tussen, ja. 2,75 of zo zitten we.
Nou, beleggers in obligaties kunnen daar denk ik prima mee leven. Ik denk dat dat een goede afspiegeling is van het risico wat je loopt.
Dus jij vindt het prima?
Ja.
Oké. Beleggen in wapenfabrikanten kan ik niet met mijn principes verenigen. Dan weet ik helemaal niet wat voor type jij bent. Ik heb niet gekeken of je geitenwolle sokken hebt, maar ja, op zich een...
Ik werk bij Cardano en dat is een duurzame belegger.
Oké.
En wij hebben voortdurend intern heel veel discussies over hoe om te gaan met de wapenindustrie. Daar zijn we net mee bezig, dus ik weet niet wat de stellingen precies zijn. Ik vind wel dat je daar heel goed over moet nadenken. Je kan wel heel vinden dat je heel duurzaam bent en alle defensie uitsluiten en dus niks meer aan doen. En morgen staat Poetin voor de deur. En dan? Wat doe je dan met je duurzame principes?
Gewoon de deur niet open doen.
Ja, dat is een mooi. Maar ja, die kan je niet tegenhouden, want je hebt geen defensie.
Oké. Dus jij denkt dat gezegd, het nul zit. Oké, oké. Maar dat het is niet zeggen, in strijd met je principes. Maar je zegt Cardano is duurzaam. Maar betekent in ieder geval waarschijnlijk dan geen roken, geen...
Dat vind ik de meest makkelijke beslissing als je over duurzame beleggingen hebt. Wat is er nou goed aan roken? Ik kan niks verzinnen.
En vapen?
Dat is roken.
Is
dus,
roken alternatief.
Daar zit net zoveel nicotine in. Van de week of een paar weken geleden zat ik met een lobbyist van de tabaksindustrie in de uitzending. En toen vroeg ik van ja, wat is er nou positief aan roken? Ja, het genotsgevoel. Ja, dus... Ergo, dat is de makkelijkste, die kun je altijd uitsluiten.
Oké, okay, goed. Oké, okay, en de discussie over de wapenfabrikanten.
Ja, vind ik een genuanceerde, maar Cardano is daar nog stevig mee. Zit met zichzelf aan dat van hoe we daar naar buiten gaan. En, laat wel wezen, de wereld is veranderd in de afgelopen paar jaar.
Ja.
En dan kan je wel zeggen van ik vind dat het niet kan. Wapens produceren, dat is slecht. Ja, dat is slecht. Maar het alternatief.
Ja, nou, veel om over na te denken, Corné. We komen al aan het einde van de podcast. Ik sluit de podcast niet af zonder een klein beetje reclame te maken. En dat is dat u gebruiker bent of kunt worden van Premium. Dat zeer de moeite waard is, omdat u dan toegang krijgt tot onze uitstekende analisten en onze goede analyses, de outperformende modelportefeuilles. Wie een e-mailtje stuurt naar info@iex.nl kan een exemplaar van het IEX Magazine Expert opvragen. En buitengewoon lezenswaardig. En dan kom ik aan het slot, Corné. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dat je weer veel van jouw wijsheden hebt gedeeld. Ik denk dat beleggers daar iets aan hebben. En ik wens in ieder een hele positieve beursweek toe. Dankjewel.